Wij willen vanavond lezen uit 1 Korinthe 3 en het begingedeelte van hoofdstuk 4. We doen dat, althans wat mij betreft, uit de Telos-vertaling. En u leest in uw eigen vertaling naar keuze mee. 1 Korinthe 3, vanaf het eerste vers. En ik, broeders, kom tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken, als tot kleine kinderen in Christus. Ik voedde u met melk, niet met vast voedsel, want dat kon u niet verdragen. Ja, dat kunt u ook nu nog niet, want u bent nog vleeselijk. Want als er jaloersheid en twist onder u is, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u niet naar de mens? Want wanneer iemand zegt, ik ben van Paulus en een ander ik van Apollos, bent u dan niet menselijk? Wat is dan Apollos en wat is Paulus? Dienstknechten tot wie u door wie u tot geloof gekomen bent. En dat zoals de Heer aan ieder heeft gegeven. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft de groei gegeven. Dus is nog hij die plant iets, nog hij die begiet, maar God die de groei geeft. En wie plant en wie begiet zijn één. Maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen naar zijn eigen arbeid. Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker, Gods gebouw bent u. Naar de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt erop. Maar laat ieder uitkijken hoe hij erop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er ligt, dat is Jezus Christus. Als nu iemand op het fundament bouwt, goud, zilver, kostbare stenen, hout, hooi, stro, ieders werk zal openbaar worden. Want de dag zal het aan het licht brengen, omdat deze in vuur geopenbaard wordt. En hoe ieders werk is, dat zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij daarop gebouwd heeft zal blijven, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk zal verbranden, zal hij schade lijden, maar zelf zal hij behouden worden, maar zo als door vuur heen. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God verderft, God zal hem verderven. Want de tempel van God is heilig en dat bent u. Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u meent wijs te zijn in deze eeuw, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs wordt. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. Want er staat geschreven, die de wijzen vangt in hun sluwheid. En eveneens, de Heer kent de overleggingen van de wijzen, dat zij inhoudsloos zijn. Laat daarom niemand in mensen roemen. Want alles is van u. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Kefas, het zij wereld, het zij leven, het zij dood, het zij tegenwoordige, het zij toekomstige dingen. Alles is van u en u bent van Christus en Christus is van God. Laat men ons zo beschouwen als dienaren van Christus en rentmeesters van de verborgenheden van God. Verder wordt hier van de rentmeesters vereist dat men trouw wordt bevonden. Maar het betekent voor mij het minste dat ik door u of door een menselijk gericht word beoordeeld. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet, want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Maar hij die mij beoordeelt is de Heer. Oordeel daarom niets voor de tijd, totdat de Heer komt die ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht zal brengen en de raadslagen van de harten openbaar zal maken. En dan zal ieder zijn lof ontvangen van God. Dit nu, broeders, heb ik ter wille van u toegepast op mijzelf en Apollos, opdat u in ons leert niet te denken boven wat er geschreven staat, opdat u zich niet opblaast de een voor de een en tegen de ander. Want wie onderscheidt u, en wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het dan hebt ontvangen, waarom beroemt u zich alsof u het niet had ontvangen? Tot zover uit het woord van God. Het derde hoofdstuk en ook nog het hele vierde hoofdstuk, broeders en zusters, beste vrienden, behoort tot dat eerste gedeelte van de brief, hoofdstuk 1 tot en met 4. Waarin het gaat om de houding van de Korintiërs tegenover diegenen die zij tot hun leiders hadden uitgeroepen, waardoor er partijvorming was ontstaan. Sektevorming, zoals Paulus het in deze brief noemt. En ze hadden mensen die daar helemaal niet om gevraagd hadden tot leiders gebombardeerd. Of het nou Paulus was, of Apollos, of Kefas. Dat is Petrus. Paulus laat zien hoe verkeerd dat is. En hij heeft het in dat verband over de wijsheid van deze wereld en de wijsheid van God. Die dwaasheid is voor de wereld, zoals de wijsheid van de wereld dwaasheid is voor God. Hij heeft het, zoals we in hoofdstuk 2 gezien hebben, over het werk van de Heilige Geest. Dat zo in strijd is met het vleeselijke gedrag van deze Korintiërs. Misschien vindt u het wel erg uitvoerig dat de apostel hier 4 hoofdstukken aan wijdt. Maar als wij zien in de kerkgeschiedenis hoe deze 2 principes, die ik nog niet genoemd heb, doorgewerkt hebben, dan begrijpen we het misschien beter waarom hij er zoveel aandacht aan geeft. Die 2 principes zijn aan de ene kant het sectarisme, dat heb ik wel even genoemd. Dat opdelen in verschillende stromingen van mensen die allemaal dezelfde Heer willen dienen, maar zich van elkaar onderscheiden en bepaalde personen tot hun leiders aanroepen, zichzelf naar die leiders noemen. En daarmee is ook meteen het tweede isme aangeduid, het klerikalisme. Het verheffen van een bepaalde geestelijke stand boven anderen. In plaats van het Bijbelse beginsel, gij zijt allen broeders. En één is uw meester, dat is de Heer Jezus zelf. Vandaar dat dit kwaad dat zo diep doorwerkt en doorgewerkt heeft in de kerkgeschiedenis hier in maar liefst 4 hoofdstukken behandeld wordt. En daarbij komen natuurlijk vele belangwekkende zaken aan de orde, dat zullen we ook hier in hoofdstuk 3 zien, die ook in allerlei andere opzichten voor ons van groot nut zijn. Aan het einde van het tweede hoofdstuk kwamen wij 2 categorieën mensen tegen. En nu aan het begin van het derde hoofdstuk komen we nog een derde tegen. Die moet ik u even in samenhang noemen. We hebben in 2 vers 14 gehoord over de natuurlijke mens. Ik volg het woordgebruik van de Telos-vertaling, daar moet u aan wennen. De natuurlijke mens. We horen in hoofdstuk 3 vers 1 tot 3 over de vleeselijke mens. En in hoofdstuk 2 vers 15 hebben we gehoord over de geestelijke mens. Dat is een belangrijk onderscheid. De natuurlijke mens is de niet wederom geboren mens. Hij verstaat van de geestelijke dingen helemaal niets. Hij kan niet verstaan wat uit de geest van God is, want die geest woont niet in hem om hem voor te lichten. Maar de wedergeboren mensen vallen in 2 categorieën uiteen. De vleeselijke, dat zijn diegenen in wie de Heilige Geest woont, maar die zich toch liever door het vlees laten leiden. En de geestelijke, dat zijn diegenen in wie de Heilige Geest woont en die zich ook door die Heilige Geest laten leiden. Dat zijn belangrijke onderscheidingen. Paulus heeft het hier verder niet over de natuurlijke mens, want hij spreekt de Korintiërs aan. En aan de ene kant zegt hij tegen hen, als jullie geestelijk waren, dan zouden jullie al deze dingen begrijpen. Klerikalisme en sectarisme zijn de vruchten van het zondige vlees. Kijk maar naar Galaten 5. Tot de werken van het vlees horen sekten, partijschappen. Stromingen die elkaar verketteren en zich noemen naar favoriete leiders die het beter zouden weten dan die andere stromingen. Het is typisch iets van het vlees. En Paulus vertelt aan die Korintiërs dat zij nog steeds vleeselijk zijn. Toen hij bij hen was, toen kon hij nog niet tot hen spreken als tot geestelijke mensen, zegt hij in vers 1, want toen waren ze nog maar net bekeerd. Je kunt moeilijk verwachten dat een baby al alles begrijpt wat jongelui en ouderen kunnen begrijpen. Toen sprak hij tot hen zoals je tot baby's en kleine kindertjes spreekt en je geeft ze het bijbehorende voedsel. Maar Paulus maakt in deze 3 verzen een fijn onderscheid. Hij gebruikt 2 maal het woord vleeselijk in vers 1 en in vers 3. Maar die 2 woorden verschillen in het Grieks 1 lettertje. Waarmee hij aanduidt dat je ook onder de vleeselijken nog weer 2 soorten hebt. Het ene is het vleeselijke gedrag dat hoort bij het babygedrag, het peutergedrag, bij kleine kinderen, zoals wij dat ook kennen. En Paulus zegt, toen ik bij jullie was en jullie net bekeerd waren, toen heb ik jullie melk gegeven, jullie gedroegen je vleeselijk en ik heb jullie niet overeenkomstig behandeld. Daar is ook niks mis mee, dat hoort bij het babystadium. Maar het erge is dat jullie nu nog steeds geen vast voedsel kunnen verdragen. Dat jullie je nog steeds als baby's gedragen. In Hebreeën 5 vindt u een dergelijk verwijt. Daar zegt de schrijver, jullie hadden intussen tijd al leraren kunnen zijn en jullie gedragen je nog steeds als kinderen. Het lijkt alsof jullie in al die tijd helemaal geen vorderingen hebben gemaakt. Het is als iemand die je met zijn 30ste nog steeds als een puber moet aanspreken omdat hij zich als zodanig gedraagt. En dat is veel erger. Deze Korintiërs hadden intussen moeten opgroeien tot geestelijk volwassen mensen. De vorige maal in hoofdstuk 2 hebben we dat belangrijke woord volmaakt gevonden. In vers 6 dat eigenlijk volwassen betekent. Zij hadden geestelijk volwassen moeten zijn. En waaruit blijkt dat ze dat niet waren? In vers 3 staat het, dat bleek uit hun onderlinge jaloersheid en twist. Zo gedragen kinderen zich ook ten opzichte van elkaar. Dat is heel normaal. Ik heb 4 broertjes gehad en af en toe timmerden wij elkaar op de kop en gingen we met elkaar op de vuist. Dat hoort bij het kinderstadium. Nu hebben we dat al tientallen jaren niet meer gedaan. Onder volwassenen is dat niet gebruikelijk. Als dat wel gebeurt, dan betekent dat alleen maar dat je je nog steeds als een kind gedraagt. En dat bleek uit het feit dat ze ruzie met elkaar maakten. En dan ook nog wat voor soort ruzie. Het ging helemaal niet over fundamentele waarheden. Als dat er nou nog was, dan kon je er nog begrip voor hebben. Hoewel ik wel moet zeggen dat heel wat mensen hun ruzies verheven hebben tot het niveau van fundamentele waarheden om zich te excuseren. Maar talloze twisten in de kerkgeschiedenis. Ik blijf maar aan de veilige kant en ik zal u geen voorbeelden noemen om op niemands tenen te gaan staan. Die gingen in feite over pubertwisten. Die totaal niet de grondslagen van het christelijk geloof raakten, hoewel men altijd beweerde dat het wel over de grondslagen van het geloof ging. En zo is het hier ook. Jaloersheid, twist. Bent u dan niet vleeselijk en wandelt u niet naar de mens? Dat betekent hier, zoals we vaak, zoals de natuurlijke mens wandelt. Want dat is het grote probleem met vleeselijke christenen. Een christen die door het vlees geleid wordt en niet door de geest, die kun je eigenlijk niet goed onderscheiden van een ongelovige. Want wij zijn geen hartenkenners. Wij kunnen niet in de harten kijken. Wij zien alleen maar iemands gedragingen en we horen iemands woorden. Wel, de door en door vleeselijke christen praat als de natuurlijke mens. En hij doet als de natuurlijke mens. En aangezien wij niet in de harten kunnen kijken, is het vaak ontzettend moeilijk, zo het überhaupt al mogelijk is, om onderscheid te maken tussen vleeselijke christenen en onwedergeboren mensen. Of ze zich nou christen noemen of niet. Daarom zegt Paulus, jullie gedragen je naar de mens. Menselijk, dat wil zeggen in de zin van natuurlijke mensen. Want daar is dat heel normaal. Zowel bij de Joden vind je dat, daar waren vele sekten, daar heb je datzelfde woord weer. De sekte van de Farizeeën en de Sadduceeën, je had daar de Herodianen, je had de Essenen. Je had vele groepen en nog veel meer. Dat was daar heel normaal. En die gunden elkaar ook het licht in de ogen niet en de een wist het nog beter dan de ander. In die Griekse wereld, waar verreweg de meeste Korintiërs, voor zover ze een heidense afkomst hadden, mee vertrouwd waren, daar had je precies hetzelfde. Je had daar filosofische scholen van allerlei wijsgeren die mensen om zich heen verzamelden, net zoals die rabbijnen dat deden. En die allemaal het beste wisten en de andere filosofen die er anders over dachten verketterden. Scholen, partijen, sekten die ook nog eens een keer onderling sterke wrijving vertonen, zich boven de anderen verheven voelen, zijn in de godsdienstige wereld en ook daarbuiten volkomen normaal. Maar Paulus zegt, onder geestelijke mensen hoort het niet zo te zijn. De Grieken mogen zo doen en de Joden mogen zo doen. Onwedergeboren mensen mogen zo doen, maar de geestelijke mens doet het niet zo. Want wanneer iemand zegt, ik ben van Paulus en een ander ik van Apollos, bent u dan niet menselijk, nogmaals, in de zin van natuurlijke mensen? Doen jullie dan niet precies als de rest van de wereld? En ook vandaag zijn er talloze christenen die zich op bepaalde momenten, en dat vind je in die ismen die wij kennen in het christendom, naar bepaalde favoriete leraren. En hoe groot die leraren ook geweest mogen zijn, en hoe dicht zij ook naar uw gevoelen bij de waarheid mogen hebben gestaan, noem u nooit naar een mens. Want of het nou Paulus of Apollos of Kefas is, en die lijken me alle drie nog groter dan welke figuren uit de kerkgeschiedenis ook, het principe is radicaal verkeerd. Het is menselijk. Zo doet men onder niet-christenen. Zo doen vleeselijke christenen en onwedergeboren mensen. Bekijk ze eens even. Wat zijn dat eigenlijk voor mensen? Die Apollos en die Paulus en die Kefas. Paulus maakt dus helemaal geen onderscheid. Hij rekent zichzelf daar ook helemaal bij. Het gaat hem niet om die andere twee. Hij is ver van die partijzucht verwijderd. Hij kan alleen maar met de grootste waardering over Apollos en Kefas spreken. Want ze hebben allemaal hun eigen bediening van de Heer ontvangen. Ze hebben hun eigen gaven en talenten. Het is dwaasheid om ze tegen elkaar uit te spelen. Ze vullen elkaar aan. Maar de sectariërs spelen die dienstknechten tegen elkaar uit. Maar wanneer iemand Apollos in de lucht steekt, of Paulus, of Kefas, wat doe je dan? Wat zijn dat voor mensen? Het zijn niets anders dan dienstknechten. Een dienstknecht verwijst naar zijn meester. Naar degene van wie hij een dienstknecht is. Maar deze Korintiërs hadden de meester uit het oog verloren door de dienstknecht van de meester tot partijhoofd uit te roepen. Jullie zijn tot geloof gekomen. Wie heeft jullie tot geloof gebracht? Dat heeft Christus gedaan door zijn Heilige Geest. Die dienstknechten zijn daarbij alleen maar bemiddelaars geweest. Meer niet. Maak van hen niet meer dan wat ze zijn. En bovendien, ieder heeft daarin zijn eigen rolletje gespeeld. Als iemand zegt, ik ben van Paulus, dan vergeet hij welke rol Apollos en Kefas daarin gespeeld hebben. Dat hij niet alleen tot geloof gekomen is, maar ook verdere groei heeft doorgemaakt. Zoals Paulus het hier zegt met het beeld uit de plantengroei. Ik heb geplant, dat wil zeggen, ik was de pionier, ik heb het eerste bij jullie het evangelie gebracht. Maar zonder Apollos had dat misschien nooit wortel geschoten. Apollos is gekomen en heeft begoten. Maar zonder dat water zou het zaad niet hebben kunnen ontkiemen. En de volgende heeft weer dit bijgedragen en dat. Maar God heeft de groei gegeven. Daarmee zegt Paulus dus, aan de ene kant, elke dienstknecht speelt zijn eigen rolletje. Het is nooit zo dat je moet zeggen, nou dat is onze man. Want die anderen hebben ook tot je geestelijke ontwikkeling bijgedragen. Ze horen allemaal bij elkaar, het is één geheel. Maar bovendien, uiteindelijk is het God die door zijn geest de wedergeboorte tot stand heeft gebracht. We zijn wedergeboren uit water en geest. Wat uit de geest geboren is, is geest, zegt de Heer Jezus Johannes 3. Het is Gods werk. En die dienstknechten zijn daarbij alleen maar hulpstukken geweest. Dus nog hij die plant is iets. Want je kunt wel planten, maar als God de groei niet geeft, dan heeft het geen zin. Nog hij die begiet is iets, want hij kan begieten zoveel hij wil. Als God de groei niet geeft, komen er geen planten. Het gaat alles om God die de groei geeft. Het hele proces wordt hier, zoals in de landbouw, tuinbouw, weergegeven. Vanaf het zaaien, het ontkiemen dankzij het water dat waarmee begoten is. Dat hele groeiproces, zoals dat ook in de letterlijke landbouw is, daarin is de boer belangrijk. Al zijn activiteiten zijn belangrijk. Als hij niet zaait, kan er ook geen oogst komen. Maar zaaien is niet genoeg. God is nodig die de wasdom, de groei geeft. En ze hebben daarbij allemaal hun eigen taak. Paulus benadrukt dus hier aan de ene kant de eenheid van alle dienstknechten van de Heer. En zo is het ook in de kerkgeschiedenis geweest. Als wij ons eenzijdig oriënteren aan één enkele bijzondere dienstknecht van de Heer, hoe groot hij ook geweest mogen zijn, althans in onze ogen, worden we altijd eenzijdig. Want er is geen enkele dienstknecht, of het nou een kerkvader is, of een reformator, of de stichter van een evangelische beweging, of wat dan ook, die het hele arsenaal van de van de dingen Gods in zijn mars had. Het is altijd eenzijdig. Maar neem je ze allemaal samen en leer je van allemaal tegelijkertijd, dan is het zoals met die Corinthiërs, die en van Paulus en van Apollos en van Kefas geprofiteerd hadden. En dankbaar waren voor wat elk had bijgedragen. En dat allemaal uiteindelijk toeschreven aan de Heere God, die van al die heel verschillende dienstknechten gebruik had gemaakt. Wie plant en wie begiet zijn één. Het is één proces van groei en ontwikkeling waaraan elk zijn bijdrage heeft geleverd. Maar zegt Paulus erbij in vers 8, ieder zal zijn eigen loon ontvangen naar zijn eigen arbeid. Dat wil zeggen, de dienstknechten zijn één, maar er is ook verschil tussen hen. Maar dat is niet het soort verschil dat de apostel, dat de Corinthiërs maakte. Die maakte onderscheid in talenten. Of in aspecten in de bediening. Die zeiden bijvoorbeeld, dat wat Paulus predikt, dat spreekt me meer aan dan wat Kefas predikt. En de anderen zeiden, nee, wat Apollos predikt, dat spreekt me aan. Dat heb je bij alle sekten. Men haalt er favoriete leerstellingen uit en dat gaat altijd ten koste van de waarheid. Van het geheel van de waarheid. Maar Paulus zegt, uiteindelijk zullen die dienstknechten niet beoordeeld worden naar hun talenten. Of naar de facetten van de waarheid die zij in het bijzonder naar voren hebben gebracht. Maar ze zullen beoordeeld worden naar hun trouw. Daar zullen we straks in hoofdstuk 4 ook nog op terugkomen. Dat is buitengewoon belangrijk. Ook al in hoofdstuk 3 hier. Het zou buitengewoon, mag ik het zo met eerbied zeggen, oneerlijk van God zijn als hij mensen zou belonen naar hun talenten. Want die hebben ze zelf uit genade van God ontvangen. Niemand wordt beloond naar zijn talenten. We worden elk beloond naar de trouw, de inzet, de toewijding waarmee wij onze talenten gebruikt hebben. Of het nou grote talenten zijn, althans in menselijke ogen, of kleine talenten, het maakt niet uit. We worden beoordeeld naar onze trouw en naar onze toewijding. Zodat menigeen met in onze ogen geringe talenten, maar grote trouw, meer beloond zal worden dan menigeen met grote talenten en geringe trouw. Dus Paulus benadrukt ook, de mensen die jullie in de lucht steken, Paulus, Apollos, Kefas, zijn in werkelijkheid dienstknechten, zoals wij dat allemaal zijn, die uiteindelijk ook voor de rechterstoel van God zullen staan en daar verantwoording moeten afleggen over dat wat zij gedaan hebben. En dan gaat het niet om hun talenten, dan gaat het om hun trouw, hun toewijding. Ieder zal zijn eigen loon ontvangen naar zijn eigen arbeid, niet naar het soort arbeid, maar naar de moeite, de inspanning die hij geleverd heeft in de dienst van God. En dan in vers 9. In de Telos-vertaling ziet u dat ook door de accenten die zijn aangegeven. Benadrukt Paulus dat het allemaal Gods dienstknechten zijn. Vaak leest men het zo. Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker, Gods gebouw bent u. Maar dat is helemaal niet de bedoeling. Je kunt dat in het Grieks ook beter zien. Maar door die accenten wordt het misschien wat helderder. Paulus maakt geen verschil tussen wij en u. Hij benadrukt dat zowel wij, Apollos, Paulus, Kefas, als jullie, Corinthiërs, van God zijn. Jullie denken, ik ben van Paulus. Nee, je bent van God. En Paulus zelf is ook van God. Jullie zeggen, ik ben van Apollos. Nee, Apollos is van God. En jullie zijn ook van God. Wat is Apollos, wat is Paulus, wat is Kefas anders dan een arbeider van God? En wat zijn jullie als bouwwerk? Paulus verwisselt nu het beeld en gaat nu over van de landbouw naar de architectuur. De bouwmeesterkunde, de bouwkunde. En hij zegt, wat voor een gebouw zijn jullie? Een gebouw van Paulus? Een soort christelijk gebouw met afzonderlijke kamertjes. Dit is het kamertje van Paulus en dit is van Apollos en dit is van Kefas, zoals het vandaag in de christenheid ook is. Nee, het is Gods gebouw. En zij die in Gods gebouw wonen, als ze verstandig zijn, leren van Paulus en leren van Apollos en leren van Kefas. Want ze willen zoveel mogelijk van de Heer leren. En als je je oriënteert aan één type bediening, dan word je automatisch een eenzijdig christen. Gods gebouw zijn jullie. Gods akker, dat hoort nog bij die vorige beeldspraak. Gods gebouw zijn jullie. Nou, nu gaat Paulus dus consequent over naar dat andere soort, die andere soort beeldspraak, de bouwkunde. En hij vergelijkt hier de christenheid met een bouwwerk. Nou is dat een bekend beeld in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. De gemeente van God wordt menigmaal vergeleken met een huis dan wel een tempel. Het huis van God of de tempel van God. Bij huis kun je meer aan wonen denken, maar dat aspect zit ook in een tempel. Een tempel, daarin woont God, dat zien we direct in vers 16. De gemeente is de tempel waarin de Heilige Geest woont. Maar je kunt dat beeld van twee heel verschillende kanten bekijken. Je kunt het bekijken van Gods kant. Wat God maakt op aarde, wat Hij zijn gemeente noemt, dat is perfect, dat is volmaakt. God bouwt een volmaakt werk. Op het moment dat Hij dat gebouw in de hemel opneemt en alle gelovigen bij de Heer zullen zijn, zul je dat ook zien. Want dan valt alles weg wat wij eraan toegevoegd hebben of eraan afgedaan hebben, en dan blijft alleen maar dat over wat God in al zijn volmaaktheid heeft tot stand gebracht. Maar zo wordt hier niet over het huis gesproken. Want dat huis van God kun je ook bekijken vanuit het standpunt van de menselijke verantwoordelijkheid. Dan is het een huis dat gebouwd wordt door elke dienstknecht van God. Wat ik hier vanavond doe is een beetje een stukje bouwen aan dat huis. En wat u doet in uw bediening is ook een stukje bouwen aan Gods huis. Alles wat wij toebrengen, of wij nu personen toebrengen door de evangelieverkondiging, maar ook of wij andere elementen zoals leringen inbrengen in dat huis, alles kan dienen tot opbouwing van dat huis van God. Maar het gebeurt onder menselijke verantwoordelijkheid. En waar dat gebeurt, kunnen ook altijd verkeerde elementen binnenkomen. Want waar mensen aan het werk zijn, daar maken mensen fout. En Paulus is hier zelf de grondlegger. Zoals ook hij degene was die geplant had. En toen kwamen de anderen, Apollos en Kefas, die op dat werk hadden verder gebouwd. Zo is hij ook, als het gaat om het beeld van een gebouw, degene die dat fundament van het gebouw heeft gelegd. En dat van fundament mankeert niks aan. Daarmee bedoelt Paulus niet zichzelf een pluim op de hoed te steken, alsof hij perfect werk heeft geleverd. Maar wat hij zegt is, dat fundament is Christus zelf, dus daar kan niks aan mankeren. Maar nu komt het erop aan hoe op dat fundament verder wordt gebouwd. En dan heeft hij het niet over Apollos en Kefas. Hij heeft wat hen betreft geen spoor van kritiek. Maar hij heeft wel wat anders. En dan kijkt hij in die gemeente in Korinthe diegene aan die al die partijzucht hadden teweeggebracht. De hardste schreeuwers. Die tussen Paulus en Apollos en Kefas een wig gedreven hadden. En die de mensen hadden aangezet om een Pauluspartij of een Apollospartij of een Kefaspartij te vormen. Die mensen, die als ze tot de Apollos of de Kefaspartij behoorden, dus ook fundamentele kritiek op Paulus hadden. En de mensen van de Pauluspartij hadden weer kritiek op Apollos en Kefas. Dat waren allemaal mensen die ondermijnend bezig waren. Zij brachten verkeerde elementen in het werk van God, in het bouwwerk van God. Dat is zijn gemeente op aarde, hier gezien vanuit de menselijke verantwoordelijkheid. En ook, lieve mensen, dat wat wij hier vinden, dat gebeurt vandaag aan de dag nog steeds. Want het zit in de menselijke aard, ook bij christenen. Nog steeds worden er vele verkeerde elementen toegevoegd. Niet alleen verkeerde personen. Het is niet zo makkelijk om te zeggen of Paulus bij dat bouwmateriaal nou denkt aan personen, of dat hij denkt aan verkeerde leringen, verkeerde ideeën. Het maakt ook niet zoveel uit. Vaak kun je personen en ideeën niet eens van elkaar scheiden. Er zijn hier dus verschillende soorten bouwers. Afgezien van Paulus die het fundament gelegd heeft, heb je goede bouwers. Dat zijn mensen die goede personen binnenbrengen, die werkelijk wederom geboren zijn, die zijn godsgeest laten leiden. En ook bijbelse leringen, die werkelijk ontleend zijn naar dat apostolisch onderwijs. Maar je hebt ook mensen die verkeerd bouwen. Ze brengen vleeselijke gelovigen in en bevorderen de vleeselijkheid van die gelovigen. Of ze brengen zelfs natuurlijke mensen in, die het stempeltje christen opgedrukt krijgen. Of ze brengen leringen in die ondermijnend zijn, die juist schade berokkenen, die de gemeente verdelen. Leringen van sectarisme en klerikalisme en wat het ook mogen zijn. Dat is ongeveer de beeldspraak waarop Paulus het heeft. En hij maakt, hij zegt dat zo. Ik heb als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt erop. Maar laat ieder uitkijken hoe hij erop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er ligt. Dat is Jezus Christus. Daar heeft hij dus ook verder niet over. Het fundament is goed. Wat Paulus heeft gepredikt in Korinthe toen hij daar voor het eerst was, dat was het evangelie van de Heer Jezus Christus. Maar nu zijn er anderen, en dan denkt hij dus niet aan Apollos en Kefas, maar dan denkt hij aan mensen in de eerste plaats in Korinthe zelf, die daarop verder gebouwd hebben. En Paulus legt dat uit met twee soorten materialen. Die hij trouwens ontleent aan de tempel van Salomo. Als u in het Oude Testament gaat nakijken, dan vindt u goud, zilver en edelgesteente terug in de tempel van Salomo. Al zou u misschien denken, wat is dat voor eigenaardig bouwmateriaal? Maar dat was in de tempel heel gewoon. En hij gaat direct de gemeente vergelijken met een tempel. Nou, dan vind je dat soort bouwmateriaal. En ook hout, hooi en stoppelen. Of hout, hooi en stro. Dan moet ik u meteen zeggen dat dat beeld voor ons niet direct zo duidelijk is. Want wij vinden hout als bouwmateriaal heel normaal. Daar is niets mis mee. Mensen wonen nog steeds in houten huizen. In Scandinavië nog veel meer dan hier. Maar dat vinden wij op zichzelf niet zo verwerpelijk. Maar Paulus heeft een heel bijzonder criterium om die twee soorten bouwmaterialen te onderscheiden. En dat is, breng ze maar eens in het vuur. Als je op deskundige wijze goud en zilver in het vuur brengt, dan zullen die niet verbranden, dat kan niet, maar die zullen gelouterd worden. Goud en zilver, als je die in het vuur brengt, worden ze er, als je het goed behandelt, alleen maar beter van. Maar als je hout, hooi en stro in het vuur brengt, dan verteert dat. Paulus zegt, als je wil kijken wat de waardevolle materialen zijn, dan moet je kijken naar het einde van de kerkgeschiedenis. Wanneer de gemeente van God in de hemel wordt opgenomen en elke gelovige zal verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Waarover hij in de tweede brief in hoofdstuk 5 spreekt en ook in Romeinen 14. De rechterstoel van Christus. En dan worden al die materialen die wij hebben toegevoegd, niet alleen maar mensen die in het openbaar prediken zoals ik, maar ook u die in het verborgen uw eigen bediening doet in de gemeente van God. Tenminste, dat hoop ik voor u, want elke gelovige heeft een bediening ontvangen. En ieder van ons zal die bediening straks moeten brengen voor de rechterstoel. En dan wordt alles wat wij gedaan hebben in het vuur gebracht. En sommige van de dingen die wij hier op aarde gedaan hebben zullen stand houden. Sterker nog, ze komen er nog mooier, nog zuiverder, nog glanzender uit dan het in dat vuur gaat. En andere dingen waar wij misschien grote waarde aan gehecht hebben, die wij misschien wel heel indrukwekkend vonden, die zullen verbranden. Daar zal niets van overblijven. Het zal, om zo te zeggen, geen eeuwigheidswaarde blijken te hebben. Het onderscheid hier dat gemaakt wordt, is dus dat tussen houdbaar materiaal, dat tegen het vuur bestand is, en niet houdbaar materiaal. Dat niet tegen het vuur bestand is. Alles wordt uiteindelijk getoetst door het vuur van Gods oordeel. Daarmee zegt Paulus verschillende dingen tussen de regels door tegen die Korintiërs. Hij zegt, jullie zijn nu al bezig te oordelen. Jullie zijn nu al bezig Paulus tegen Apollos en Apollos tegen Kefas en Kefas tegen Paulus uit te spelen en vergelijkingen te maken en waardeoordelen toe te kennen wie jullie beter vinden en wie jullie minder goed vinden. Maar ten eerste is het daarvoor veel te vroeg. Dat zal pas gebeuren voor de rechterstoel van Christus. Maar in de tweede plaats, dat oordeel dat zal niet door jullie worden uitgevoerd. Jullie zijn op een heel verkeerde manier bezig. Dat oordeel wordt door Christus uitgevoerd. Dit is een buitengewoon belangrijk principe. De dienstknecht van de Heer, zoals Romeinen 14 zegt, staat of valt zijn eigen Heer. Over zijn roeping heeft de gemeente niks te zeggen. Als hij dingen doet, of zij, die tegen de schrift ingaan, dan komt de gemeente eraan te pas. Dan vallen we allemaal onder de gemeentelijke tucht. Als we dingen doen die regelrecht tegen de schrift ingaan, als we verkeerd handelen, zondig handelen, dan moet dat door de gemeente beoordeeld worden. Maar als het gaat om de vraag of u door de Heer geroepen bent, voor welke taak dat dan ook mogen zijn, dan kunnen anderen u daarover kritische vragen stellen. Een ander kan u daarover advies geven, zoveel hij wil. Maar uiteindelijk is de roeping altijd een zaak tussen u en de Heer. En daarom zegt Paulus, is het zo gevaarlijk wat jullie doen. Jullie matigen je een oordeel aan over dienstknechten van de Heer. door Paulus, Apollos en Kefas tegen elkaar uit te spelen. En te zeggen, ik ben voor de een en dus tegen de ander. Want die anderen die bevallen me minder om die en die redenen. Speel ze niet tegen elkaar uit. Die hen beoordeelt is de Heer. Dat zullen we direct in hoofdstuk 4 nog duidelijker zien. Dus jullie zijn heel gevaarlijk bezig. Het is te vroeg voor die beoordelingen. Bovendien, dat oordeel past jullie niet. Als iemand zegt, ik ben door de Heer geroepen. Tenzij dat het een roeping is die door de schrift als zodanig rechtstreeks veroordeeld wordt. Dan als er iemand in de christelijke gemeente opstaat en hij zegt, ik ben geroepen om de Koran te prediken. Dan zeggen we bijvoorbeeld, dat kan geen roeping van de Heer zijn. Dus in die algemene zin kun je daar wel een oordeel over geven. Maar in het algemeen moet je zeggen, de roeping is altijd een zaak tussen de Heer en de dienstknecht. Daar kan een ander nooit intreden. Je bent een dienstknecht van de Heer, je bent nooit een dienstknecht van de kerk. Hoewel het op heel veel plaatsen zo is dat die bediening ook aan het oordeel van de kerk wordt onderworpen. Nou, die kan hoogstens een oordeel over geven of je je schriftuurlijk gedraagt. Maar of je geroepen bent tot een bepaalde zaak, daar kan de kerk niet over oordelen. Maar we kunnen wel zien wat er uiteindelijk uitkomt. Maar daar is het nou nog niet de tijd voor. Dat is de rechterstoel van Christus. Paulus noemt dat hier de dag. Vers 13. De dag zal het aan het licht brengen, omdat deze in vuur geopenbaard wordt. De dag, dat betekent de rechterstoel. Het oude woord dag, je ziet het nog in het Duitse woord Reichstag. Een dag kan ook een rechtbank zijn. Of een andere officiële instantie. Hier is dat de rechtbank van God. Die zal het aan het licht brengen. Hoe ieders werk is, dat wordt door het vuur beproefd. Als iemands werk dat hij daarop gebouwd heeft zal blijven, zal hij loon ontvangen. Als het stand houdt in het vuur, is het goed en ontvangt hij loon. Als iemands werk zal verbranden, zal hij schade lijden. Maar zelf zal hij behouden worden, maar zo als door vuur heen. Dat betekent alles wat zo iemand heeft opgebouwd. Dat ziet hij aan alle kanten afbrokkelen, straks voor de rechterstoel. Het vuur van God gaat eroverheen. Dit is natuurlijk heel extreem. Dit is het voorbeeld van iemand die niets waardevols voor de eeuwigheid blijkt nagelaten te hebben. Het verbrandt allemaal. Het doet ons denken aan het beeld van Lot die uit Sodom gered werd, maar zo als door vuur heen. Hij zelf ontkwam aan het vuur, maar alles wat hem dierbaar was, dat verdween in het oordeel. Zelfs zijn vrouw werd een zoutpilaar, hij wist alleen zijn dochters te redden, maar hun harten was ook nog steeds in Sodom, zoals uit hun latere gedrag bleek. Dat is schade lijden. Maar u kunt zich ook wel voorstellen, als er zulke mensen in de gemeente zijn, waarvan het oordeel uiteindelijk zal zijn dat zij niets waardevols, integendeel alleen maar schadelijke dingen hebben toegebracht, dat wij daar nu al schade van ondervinden. Dat moeten we even goed vasthouden. Iemand die straks voor de rechterstoel van Christus schade leidt, dat betekent dus geen enkele winst boekt doordat al zijn werk blijkt te verbranden. Dat zijn mensen van wie wij nu al schade lijden. Zoals zij straks geen loon zullen ontvangen, zo ontvangen wij van zulke mensen geen zegen. Ze betekenen niets positiefs in de gemeente. Zij doen hun eigen ding of ze doen helemaal niets. En dat is natuurlijk wel zo. Zij zullen straks schade lijden, maar de gemeente leidt nu al schade van hen. En dat is een kwalijke zaak. Maar er is nog een categorie en dat is de ergste van allemaal. Sommige van die mensen die bouwen zonder dat het iets oplevert, die doen dat misschien wel met goede bedoelingen, maar omdat ze geen inzicht hebben in de dingen van God, dwalen zij. Maar die derde groep, dat zijn degenen die de tempel van God verderven. Dat zijn degenen die bewust met valse leringen de gemeente onderuit proberen te halen. Pas hoorde ik van een predikant die op een beurs bij een evangelisatiestand met de mensen daar aan het werk was en die trots vertelde dat hij het nu zo ver gebracht had dat niemand in zijn gemeente meer geloofde. Dat zijn dus een derde categorie, dat kan dus ook gebeuren. Hij bedoelde niemand geloofde meer in de Bijbel als letterlijk, als het boek van God en al die verhalen letterlijk te nemen. Al die gekkigheid had hij uit de hoofden van de mensen geprikt. En hij gaat gewoon door elke zondag het woord te brengen op zijn manier. Dat is een andere categorie. Dat zijn geen pubers die alleen maar frutsels toebrengen. Dat zijn ondermijners, dat zijn verdervers. En daarvan staat, als iemand de tempel van God verderft, God zal hem verderven. Dat is een heel verschil. Er zijn mensen, vleeselijke christenen, die niets zinnigs toevoegen en toch behouden worden, waarbij ze alles verliezen behalve hun eigen huid, hun eigen leven. Maar er zijn er ook die Gods kerk verdorven hebben en zelf verdorven zullen worden, verloren zullen gaan. Want de tempel is wel Gods tempel en Gods Heilige Geest woont daar. Het is niet zomaar iets. Het is niet iets van mensen waar mensen mee kunnen doen wat ze willen. Zoals u uw huis kunt vertimmeren zoals u wilt. Daarvoor is het uw eigendom. Maar de gemeente van God is zijn tempel. En het is ontzettend belangrijk om aan die tempel te werken zodanig dat je Gods eigendomschap daarbij respecteert. Als ik voorgangers wel eens hoor zeggen, mijn gemeente zus en zo, dan heb ik altijd een beetje de kriebels. Het is Gods gemeente, je bent maar dienstknecht, je bent maar zetbaas in die gemeente. Je bent maar rentmeester, het is niet jouw gemeente. Het is zo'n gangbare uitspraak, maar misschien zit daarin al de kiem van een heel verkeerde houding tegenover het dienstwerk. Het is Gods tempel, Gods Heilige Geest woont daar. En wie die tempel van God verderft door boze leringen, of door wolven van schaapskleren die daar binnendringen en de gemeente verderven, die zullen door God zelf verdorven worden. Want de tempel van God is heilig. En dat bent u. Paulus zegt dus niet, jullie zijn voor een deel ook zulke mensen. Dat veronderstelt hij niet van de Korintiërs. Zij waren de heilige tempel van God in Korinthe. Maar ze moesten uitkijken dat ze zich door niemand lieten bedriegen. Als iemand onder u meent wijs te zijn in deze eeuw, dus het soort wijsheid dat hoort bij deze wereld, waar we het in hoofdstuk 1 zo uitvoerig over gehad hebben, dus die valse wijsheid, laat hij dwaas worden, dat wil zeggen, dwaas in de ogen van de wereld, opdat hij de ware wijsheid van God mogen leren kennen. Dit is een dwaas worden in de ogen van de wereld, om de ware wijsheid te leren kennen. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. Paulus neemt dat thema van hoofdstuk 1 hier weer op. Want er staat geschreven, die de wijzen vangt in hun sluwheid. Het is zelf een merkwaardig citaat. Het komt uit Job 5, uit de woorden van Elifas. Soms vragen de mensen wel eens, hoe kunnen al die toespraken van de vrienden van Job Gods woord genoemd worden? Want God zegt zelf van die vrienden van Job dat ze heel verkeerd gesproken hebben van de Heere God. Ja, maar het is niet woord Gods omdat ze allemaal ware dingen zeggen en juiste dingen zeggen. Er staat ook in de Bijbel, er is geen God, maar er staat wel bij dat het de dwaas is die dat zegt. En toch is het woord van God, want God heeft gewild dat dat voor ons zou worden opgetekend. Maar die vrienden van Job spreken niet alleen maar pure dwaasheden uit. Het dwaze zat hem daarin dat zij de goede dingen zeiden op de verkeerde momenten tegen de verkeerde persoon. Maar op zichzelf, als Elifas zegt dat God de wijze vangt in hun sluwheid, dan zegt hij dat tegen de verkeerde persoon, maar daarom is het wel waar. En zo kun je dus ook belangrijke lessen leren uit die woorden van die vrienden van Job. Die vrienden zeiden ze op het verkeerde moment tegen de verkeerde persoon, maar je kunt ze ook citeren en dan op de goede momenten tegen de goede personen zeggen, als u begrijpt wat ik bedoel. Zo kan zelfs daaruit woord van God worden afgeleid, zoals Paulus dat hier doet. De Heer kent de overleggingen van de wijzen, dat zijn de wijzen in eigen ogen. En die overleggingen zijn inhoudsloos. Dus weer het conflict tussen de wereldlijke wijsheid en de goddelijke wijsheid. En wie mensen in de lucht steekt en tot partijhoofden maakt, die is dwaas bij God. Laat daarom niemand in mensen roemen. Steek geen dienstknecht van God in de lucht. En nogmaals, ik zou popelen om voorbeelden in ons land te noemen, maar ik wil niemand op de tenen trappen. Wie de schoen past, trekken hem aan. Laat niemand in mensen roemen, want alles is van u. Paulus, Apollos, Kefas. Die mens had er gezegd, ik ben van Paulus. Nee, zegt Paulus. Paulus is van jullie. Hij is een dienstknecht die als een geschenk van God aan jullie gegeven is. Jullie zijn niet van hem, alsof hij, ik weet niet wat voor leider is, wiens volgelingen jullie zijn. Hij is van jullie als een geschenk van God aan jullie gegeven. Maar Apollos net zo goed, Kefas ook. Alles is, alles waarin maar geestelijke rijkdom is te vinden, is door God aan jullie gegeven. Wereld, leven, dood, tegenwoordige, toekomstige dingen. Het is alles van u. Word nergens een slaaf van. Wees een meester. Het is alles u geschonken, met natuurlijk de bedoeling dat u daar goed gebruik van maakt. Paulus is dus ook niet alleen maar van de Pauluspartij. Paulus is ook van de Kefaspartij en de Apollospartij. Voor al de Corinthiërs waren alle dienstknechten van de Heer beschikbaar en tot zegen. Ze waren hun eigendom. En u zelf bent van Christus. U bent niet van Paulus en Apollos en Kefas. Het is veel mooier dan dat. Dat zijn slechts dienstknechten. U bent van Christus en Christus is van God. U moet dus niet de blik naar beneden werpen. Naar mensen die gewoon mensen onder jullie zijn, broeders, aan wie dan een bijzondere bediening is toevertrouwd, maar verder niks. En die bediening en die bedienaars zijn van jullie. Kijk omhoog. Want die bedienaars, Paulus, Apollos, Kefas, als ze hun werk goed doen en dat doen ze, dan willen ze jullie blik omhoog hebben van naar Christus zelf. Als ook vandaag alle christenen hun partijschap zouden vergeten. En al hun belangrijke meningsverschillen waarvoor ze nog steeds graag geestelijk op de vuist gaan met elkaar. En ze zouden samen hun blik richten op Christus. En hun verbondenheid ervaren in Christus. En niet de nadruk leggen op de verschillen. Maar op dat wat hen bindt in Christus. In God, want Christus is van God. Wat zou er ongelooflijk veel kunnen veranderen in de christenheid. En gelukkig zien wij daarvan ook veel in onze tijd. Maar er valt nog veel aan te veranderen. Kortom, zo moeten jullie naar de apostelen kijken. Het zijn slechts dienaren. Trouwens niet dienaren van jullie, waarover jullie kunnen beslissen, waarover jullie een oordeel kunnen vellen. Paulus is van jullie, maar als dienstknechten zijn dienstknecht van Christus. Aan hem is hij verantwoording verschuldigd, niet aan jullie. Als zegt hij Paulus is van jullie, dan betekent dat jullie mogen profiteren van zijn bediening. Die is aan jullie geschonken. Maar jullie kunnen niet over hem regeren om hem te vertellen wat hij doen of laten moet. Als dienaar is hij een dienaar van Christus, niet van jullie. Dat moet je goed uit elkaar houden. Rentmeester van de verborgenheden van God. In hoofdstuk 2 vonden we een mooi voorbeeld van die verborgenheden. Rentmeesters, beheerders. En ook daarin is de beheerder, de rentmeester, altijd aan zijn meester verantwoording verschuldigd. En niet aan de pachters van zijn meester. Niet aan de Corinthiërs. Wij zijn rentmeesters van Christus, niet van jullie. Wij zijn van jullie met onze bediening. Maar als dienstknechten zijn wij alleen verantwoording verschuldigd aan de Heer. En dan komt hij terug op dat belangrijke punt dat we straks in hoofdstuk 3 gevonden hebben. Hier wordt van de rentmeesters vereist dat ze trouw worden bevonden. Wij meten vaak toch de dienstknecht af naar zijn bekwaamheden, zijn talenten of ook naar zijn succes. Wij kijken naar wat hij gepresteerd heeft. Dat zit natuurlijk ook een beetje in onze cultuur ingebakken. Mensen worden beoordeeld naar wat ze presteren. Of ook naar hun talenten. En Paulus zegt nee. Het enige waar het werkelijk om gaat is je trouw. We vinden dat heel duidelijk in de gelijkenis van de talenten. Waar talenten eigenlijk iets anders betekenen, maar daar wil ik niet over uitweiden. Waar ze allemaal dezelfde beloning krijgen, omdat ze allemaal dezelfde trouw betoond hebben. Die twee goede slaven hebben elk 100% erbij gewonnen. En dus is dezelfde beloning. Maar in de gelijkenis van de ponden in Lucas 19, daar zie je dat de een harder gewerkt heeft dan de ander. Meer trouw aan de dag gelegd heeft. En dan zie je ook onderscheid in loon. Het onderscheid in loon, ik zeg het nog eens, zit hem niet in het verschil in onze bekwaamheden, want die hebben we niet zelf verworven, die hebben we ontvangen uit genade. Het verschil zit hem in de trouw en de toewijding waarmee wij die talenten toepassen. En Paulus zegt, wat jullie daarvan ook mogen vinden en hoe jullie over mij oordelen, dat betekent helemaal niets. Het betekent voor mij niet het minst of het geringste dat ik door jullie of door welk menselijk oordeel, rechtbank ook, word beoordeeld. Dat is geen arrogantie. Paulus voelt zich niet ver verheven boven kritiek. Daar gaat het helemaal niet om. Paulus zegt hier, ik ben niet jullie dienstknecht. De dienstknecht is altijd een dienstknecht van de Heer. En niet van de kerk. Als hij zondigt, moet hij door de kerk beoordeeld worden, door de gemeente beoordeeld worden. Komt 1 Korinthe 5 aan bod. Daar gaat het om een beoordelen van zonde. Dan kan er eventueel gemeentelijke tuchtvorm volgen. Maar als het gaat om de bediening als zodanig, daarvoor is hij alleen verantwoording verschuldigd aan de Heer. En dat geldt ook voor Paulus, voor Apollos en Kefas. Ik beoordeel zelfs mezelf niet, zegt Paulus. Ik ken mijn eigen hart onvoldoende. Ik kan zelfs van mezelf niet eens zeggen, is het nou echt trouw aan de Heer dat mij drijft? Of zit er ook iets bij van een hang naar succes, een hang naar menselijke eer en roem? Ik ken mijn eigen diepste motieven niet eens goed. Dus ik spreek zelfs niet eens het oordeel over mezelf uit. En dus jullie moeten dat al helemaal niet doen. De enige die oordeel over mij kan uitoefenen, dat is de Heer zelf. Want ik ben mij van niets bewust, ik weet niet van eventuele verkeerde elementen in mijn hart of in mijn bediening, maar dat zegt allemaal niks. Want ik ben niet degene die mijn eigen dienst moet beoordelen, dat doet de Heer. En dus het feit dat ik me nergens van bewust ben, dat rechtvaardigt mij niet. Dat betekent dus niet dat ik van alles vrij te pleiten ben. Hij die mij beoordeelt is de Heer. Niet ikzelf. Jullie dus al helemaal niet. En dus moeten wij ontzettend goed uitkijken van oordeel. Lieve mensen, het is niet voor niets dat er zo vaak het Nieuwe Testament over lasterpraat wordt gepraat. Lasterpraat betekent slecht spreken van een ander. En dat slecht spreken gaat heel vaak over de motieven van een ander. Als Paulus hier zegt in vers 5, oordeel daarom niets voor de tijd. Spreek geen oordeel uit over anderen, hier in dit geval heel bijzonder de dienstknechten van de Heer. Dan heeft hij het over een hart en snel oordeel, hardvochtig, dat kunnen we zijn. Ook overhaast, voordat we zelfs alle feiten kennen. Maar zelfs als we alle feiten kennen, dan nog spreken we zo gemakkelijk een oordeel uit over iemands diepere motieven. Dat zal hij wel daar en daarom gedaan hebben. Ja, ik ken hem. Bij hem is altijd die en die reden waarom hij zulke dingen doet. Daar weten we uiteindelijk niks van, dat kun je helemaal niet zeggen. Als je al oordeelt, en onder sommige omstandigheden moeten we oordelen. Ik verwees al naar hoofdstuk 5, waar het gaat over gemeentelijke tucht. Daar staat, oordeelt gij niet hen die binnen zijn. In de gemeente moeten we een oordeel uitspreken, maar nooit een oordeel over motieven. Een oordeel over verkeerde, boze daden en boze woorden. Een oordeel over die dingen die we kunnen vaststellen. Nooit een oordeel over wat er diep in de harten van de mensen leeft. Daarom zegt de Heer Jezus ook in Matthäus 7, oordeelt niet, want met de maat waarmee gij gemeten wordt, zal u gemeten worden. In die zin moeten we niet oordelen. Niet voor de tijd. Dus als we oordelen, zijn wij A, de verkeerde instantie, want de Heer moet oordelen. En B, we zijn veel te vroeg, want de Heer doet dat straks bij de rechterstoel. Totdat de Heer komt, die ook wat in de duisternis verborgen is. Dat is niet per se negatief. Dat betekent gewoon dat wat nog niet aan het licht is gekomen. Ook onze eigen diepere motieven. Hij zal dat wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen. En de raadslagen, ziet u, daar gaat het om. De raadslagen van de harten openbaar maken. Hij zal in de harten openbaar maken wat onze diepste overleggingen en overwegingen zijn geweest. En dan zal ieder zijn lof hebben van God. Paulus zegt dus ook, het maakt voor me niks uit of jullie me kritiseren, maar het maakt me ook niks uit of jullie mij loven. Ook dat is belangrijk voor een dienstknecht van de Heer die altijd gevoelig is voor loftuitingen. Want ook daarvoor geldt dat de ander hem niet kan loven. De ander kan hoogstens de Heer danken voor zegen uit de bediening. Maar als je de bedienaar looft, dan zou het wel eens helemaal mis kunnen zijn met jouw lofprijzing. Want de bediening was misschien wel tot zegen voor jou. Maar als je de bedienaar looft, dan spreek je daarmee een oordeel ook uit over zijn motieven. En misschien waren die helemaal niet zo zuiver. Als we lof ontvangen, moet dat straks van God zijn en van niemand anders. Want alleen Hij weet of wij diep in ons eigen hart die lof wel waard zijn. En waard zijn is sowieso al een moeilijk begrip, want als Hij ons zal loven, dan zullen we nog zeggen, wij zijn maar onnutte dienstknechten geweest. Alle lof komt aan de Heer toe. Maar dingen die gedaan zijn uit liefde tot Jezus, die houden hun waarde, zullen blijven bestaan. Daar zal Hij lof voor geven. Wel, zegt Paulus, waarom vertel ik jullie dit allemaal? Omdat jullie op die manier nu ook Paulus, Apollos, Kefas moeten bekijken. Dit nu, broeders, heb ik ter wille van u toegepast op mijzelf en Apollos. Opdat u in ons leert niet te denken boven wat er geschreven staat. Jullie moeten ons gewoon niet te hoog aanslaan. Want dan krijg je die partijvorming. Als jullie ons in de lucht steken, gaat het verkeerd. Opdat u zich niet opblaast, de een voor de een en tegen de ander. Wie voor Paulus is, is daarmee tegen Apollos en Kefas. Wie voor Kefas is, is daarmee tegen Apollos en Paulus. Jullie maken ons veel te belangrijk. Als jullie allemaal op de Heer georiënteerd waren, zou dat niet gebeuren. Als jullie dus niet hoger van ons zouden denken dan gepast is, en ons zouden zien alleen maar als dienstknecht en meer niet, en jullie zelf op Christus georiënteerd zouden blijven, dan zou dat niet gebeuren, zou die opblazerijen niet gebeuren. Want wie zegt het laatste vers dat we vandaag overdenken? Wie onderscheidt u? Wie maakt onderscheidingen tussen jullie? Wie maakt jullie verschillend van elkaar? Wie heeft misschien in jullie ogen de een wel geplaatst boven de ander? Of dat nou Paulus, Apollos en Kefas zijn, of jullie Corinthiërs onder elkaar? Wie heeft er onderscheidingen aangebracht, waardoor de ene in jullie ogen meer talent heeft dan de ander? Wie heeft dat gedaan? Dat is toch alleen maar God in zijn genade? Dus nog eens, waarom zal je iemand prijzen daarvoor? Waarom zal je iemand prijzen die veel talent heeft ontvangen? Heeft ze toch zelf alleen maar uit genade ontvangen? Dat is toch geen enkele verdienste? Wat hebben jullie ontvangen, zegt hij, dat je niet hebt ontvangen? Wat je hebt en wat tot zegen is voor Gods volk, dat is je talenten, maar ook je afhankelijkheid en je toewijding. Het is alles door genade bewerkt. Zoals een oud lied zegt, wat een der uwen goeds bewerkte, het werd al door uw genade volbracht. Het is alleen maar genade. Waarom zal je mensen in de lucht steken die als iets zegenrijks voor jou doen, dat alleen maar doen door de genade van God? Waarom zou je niet rechtstreeks je genade bij de Heer brengen? Je dank, je lofprijzing bij de Heer brengen en Hem loven. Als u het dan hebt ontvangen, waarom beroemt u zich alsof u het niet had ontvangen? Alsof het verdienste was? We moeten hier midden in het betoog afbreken. Dat komt door de indeling van de totale stof. Dan krijg je dat wel eens een keer. Eigenlijk krijg je dat altijd. Want zeg maar zelden dat Paulus echt een heel nieuw onderwerp begint. Maar nogmaals, laat me mogen afsluiten met datgene waarmee ik begonnen ben. Mensen, wat hebben wij elkaar aangedaan in de kerkgeschiedenis en nog? Wat zijn we bezig geweest zoveel eeuwen lang? Dienstknechten van de Heer eenzijdig in de lucht te steken, ten koste van anderen. En nog steeds gaat die partijvorming door. Nog steeds is het ik ben van, en nu komen weer die namen die ik zo graag zou willen invullen, wat ik niet ga doen. En ik ben dus niet van die of die. Onze man is beter dan die andere man. Nee, onze man heeft iets moois waarvan u kan leren, maar die andere man ook. En wanneer gaan we eens leren van de volheid van de bedieningen die God in zijn kerk gegeven heeft. En als we dat gaan doen, dan gaan we niet die dienstknecht of dienstmaagd loven en eren, maar dan gaan we alleen hem eren die van al die dienstknechten gebruik maakt om ons te zegenen. Dan gaan we ze hun eigen plekje geven. Het zijn slechts bemiddelaars. Het zijn slechts doorgeefluiken. En we gaan onze eer rechtstreeks brengen. Voor wat hij door al die dienstknechten, niet alleen maar onze eigen man, wat hij door al die dienstknechten ons gegeven heeft. En we gaan rechtstreeks naar hem. En we brengen hem alle lof. En alle verdere beoordeling laten we over aan hem, die straks voor zijn rechterstoel, op zijn rechterstoel, het oordeel zal uitspreken over dat wat elk van ons heeft gedaan in de gemeente van God. Iets schadelijks of iets moois, maar dat wat van hem is en wat voor hem was. God zegene zijn woord.